Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
All right, gentlemen, we're gonna have ourselves a lot of fun.
Rule number one, prisoners must remain silent.
This is an exercise, period.
Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously?
Why don't you give me 20 push-ups?
Look at this guy. He thinks he's John Wayne or something.
You address me as Mr. Correctional Officer.
Het is een van de beroemdste experimenten uit de psychologie, het Stanford Prison Experiment. Sociaalpsycholoog Philip Zimbardo deelde in 1971 een groep in tweeën, bewakers en gevangenen. De gevangenen werden opgesloten en Zimbardo observeerde wat er gebeurde. En na 6 dagen werd het experiment vroegtijdig gestopt, omdat het compleet uit de hand liep in situaties met vernedering en fysiek geweld. Het experiment toonde volgens Zimbardo aan dat mensen in extreme situaties ook extreem gedrag vertonen. Het slechte in de mens viel zo naar boven te halen. Het Stanford Prison Experiment werd wereldberoemd. Je hoorde bijvoorbeeld aan het begin van deze aflevering een stukje uit de film, The Stanford Prison Experiment uit 2015. Maar het experiment dook ook op in sociologie en psychologieboeken. En Zimbardo's experiment is ook vaak aangehaald om extreme gebeurtenissen te duiden, zoals de misstanden in de Amerikaans-Iraakse gevangenis Abu Ghraib in 2003. Maar sinds een paar jaar klinkt er ook kritiek op het experiment. Het wordt van verschillende kanten een leugen of fraude genoemd. En vandaag gaan we het dus over dat beroemde experiment hebben, het Stanford Prison Experiment. Moeten we dat nu naar de prullenbak verbannen, gezien alle kritiek die er is? Of hebben we er nog altijd iets aan? En als we het Prison Experiment dan terzijde schuiven, hoe onderzoeken we dan het kwaad in de mens? Om daarover te spreken is vandaag aangeschoven Ellen de Bruin, psychologie-redacteur.
Ja, hallo.
Jij bent ook afgestudeerd, je bent gepromoveerd psycholoog.
Ja, zelfs.
Dus het Stanford Prison Experiment moet ook in jouw opleiding vast ergens genoemd zijn. Heb jij daar nog herinneringen aan?
Het is zeker in de opleiding aan de orde gekomen. Want het is echt een van de beroemdste experimenten uit de psychologie. Maar ik weet niet of we daar toen beeld van hebben gezien. Ik heb wel herinneringen aan andere, zoals het experiment van Milgram, waarbij mensen elektrische schokken gaven aan anderen. Dat heb ik echt wel op mijn netvlies staan, nog dat we daar filmpjes van gezien hebben. Maar van Stanford Prison Experiment, dat weet ik niet meer precies.
En het is in beide die experimenten, en daar gaan we het later ook nog hebben, maar is de beïnvloedbaarheid van de mens springt er zo uit, dat mensen tot zulke nare dingen te drijven zijn.
Ja, en dat is dus ook de essentie van de sociale psychologie, dat veel van ons gedrag in feite gestuurd wordt door de omgeving, terwijl we eigenlijk zelf natuurlijk het idee hebben, wij doen dat allemaal, wij beslissen voor onszelf. Maar het idee dat dat niet zo is en dat we dus heel veel gedrag hebben dat ons door de omgeving wordt aangereikt, dat is de kern van de sociale psychologie.
Ja, en je hebt een paar maanden geleden, toen alle kritiek bijna een hoogtepunt bereikt, heb je ook een mooi artikel geschreven over het Stanford Prison Experiment en de erfenis ervan. Met alle kritiek die daarin komt. En daar gaan we ook uitgebreid nog over spreken. Ook aangeschoven is Hendrik Spiering.
Hallo.
Redacteur Menselijk Gedrag.
Ja.
En dan moet het Stanford Prison Experiment toch je intrigeren, lijkt me.
Ja, dat is altijd. Ik heb het niet in mijn studie gehad, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar het is een soort cultureel icoon geworden. Samen met dat experiment van Milgram, waarin dan mensen straffen moesten geven als ze de ander een fout antwoord had gegeven. Dat heb ik altijd een beetje door elkaar gehaald. En Het is een icoon. Als je dus nadenkt over is de mens goed of fout, dan komt dat altijd naar boven. Maar of het wetenschappelijk nu, of we er wat aan hebben, daar gaan we het vandaag over hebben.
Natuurlijk. Ja, en Hendrik en Ellen, jullie hebben allebei net even Milgram genoemd. En dat is toch een tijdgenoot van Zimbardo die een soortgelijk experiment doet, maar eigenlijk toch wel weer met zijn eigen eigenschappen op een andere manier. Hoe zat dat precies? Wat heeft Milgram gedaan?
Ja, nou, tijdgenoot. Sterker nog, Milgram was een klasgenoot van Phillips en Barnard, de middelbare school, ja, in de Bronx. Die heeft eigenlijk bijna 10 jaar voor Zimbardo heeft hij onderzoek gedaan naar gehoorzaamheid aan autoriteiten. En wat hij deed was, hij nodigde proefpersonen uit in zijn lab. En kregen dan te horen, daar zit nog een proefpersoon. Die is vragen aan het beantwoorden. En als hij die vraag fout beantwoordt, moet je hem een elektrische schok geven. En dan ging de meter van die voltmachine ging steeds hoger, zodat ze steeds zwaardere elektrische schokken.
Ja, en ze moesten zelf die vraag stellen, toch? Zij stelde de vraag, of was
ja,
het een ander?
Volgens mij ja, stelden ze ook zelf de vraag.
Questioners worden ze genoemd, ja.
En dan stond er een man bij en als ze dan die schokken niet wilden geven, dan zei zo'n man in de witte jas, het is voor het experiment belangrijk dat u doorgaat. Dat soort nietszeggende zinnen. En dan, ja, dan deden mensen dat vrij vaak. Schokkend vaak eigenlijk. Ja.
Niks zeggen. Het wordt ook weer een soort toneelspel. Ja, voor het experiment moet het.
Ja, en dat is dus ook, Milgram heeft dat gepubliceerd onder de titel Obedience to Authority. Gehoorzaamheid aan autoriteiten.
Maar het is ook niet zo gek dat Hendrik die twee experimenten door elkaar haalt. Want ze vallen allebei een beetje in het vakje beïnvloedbaarheid in een soort scheve machtssituatie. En ze zijn in dezelfde tijd uitgevoerd.
Ongeveer dezelfde tijd, ja.
Ja, dus het zijn wel die twee experimenten die zeg maar die stroming of dat geluid vertegenwoordigen. In de psychologie.
Ja, zeker. En Stanley Milgram heeft Phillips en Bardo volgens mij ook ooit nog bedankt van dat hij het stokje van hem had overgenomen, zodat Zimbardo de kritiek kon krijgen.
Oh, dat was
Milgram niet meer.
Vanaf dan de hoogste boom.
Ja, zeker.
Ja, reden genoeg om hierin te duiken. Mijn naam is Lucas Brouwers. En Ellen, jij gaat ons eerst even meenemen naar 1971 en wat er toen gebeurde, hoe het experiment begon.
Ja, het begon in ieder geval in de ogen van Phillips en Bardo op 15 augustus 1971. Toen liet hij 10 studenten met veel spektakel thuis arresteren. Die wisten dat niet, dat ze thuis opgehaald zouden worden met politieauto's en alles. Ze hadden zich wel als vrijwilliger opgegeven voor een experiment over het gevangenisleven. Maar dit hadden ze toch niet zien aankomen.
Dat is ook in 1971 een vrij onconventionele manier om een experiment te beginnen, lijkt
ja,
me.
Ja, dat lijkt mij ook inderdaad.
Er werden denk ik ook allerlei dienstweigeraars opgepakt in die wereld. Want het was het hoogtepunt van de oorlog in Vietnam. Dus misschien gebeurde het wel vaker dat in het studentenhuis mensen opgepakt werden.
Ja, dat de mensen in de straat dachten, oh, daar heb je weer een stelletje dienstweigeraars. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. In ieder geval, die mensen die werden dus naar het psychologiegebouw gebracht, naar de kelder daarvan, moesten zich uitkleden, werden zogenaamd ontluist. Maar in feite was het allemaal een beetje bedoeld om ze te vernederen. Ze moesten een soort dun jurkje aantrekken met geen ondergoed eronder. Ze kregen een nummer op zich. Het was allemaal vrij spectaculair ingestoken.
En Zimbardo ging dus ook heel erg ver in het simuleren dan van wat hij zag als de gevangeniservaring.
Ja, en daar gaan we het straks denk ik ook nog wel even over hebben. Want Zimbardo die wilde echt graag de gevangenissen hervormen in de Verenigde Staten. Hij vond dat er slecht werd omgegaan met gevangenen. En in zijn gesimuleerde gevangenis probeerde hij dus de essentiële elementen eruit te halen. En dat, voor hem was dat onder meer dehumanisatie. Dus dat je die gevangenen niet echt als mensen zag, maar als een soort objecten waar je mee kon doen wat je wilde in feite.
En die proefpersonen, die staan daar dan in hun jurkjes.
Te bibberen, denk ik.
En had het psychologiegebouw ook een geschikte locatie waarin je proefpersonen toch kan opsluiten?
Tuurlijk, dat is bekend. Psychologie faculteiten lijken altijd op gevangenis.
Dit weet ik nog heel goed van mijn studie. Nee, maar er was een soort kelder die ze hadden ingericht als provisorische gevangenis met hokjes en ja, en er waren natuurlijk ook bewakers. Dus er waren 11 jongens die hadden het geluk dat het lot ze als bewaker had aangewezen. En die mochten dan in een soort kaki pak met een flitsende zilveren zonnebril, zodat ze geen oogcontact konden maken, mochten die de gevangenen bewaken.
Dat werd hen meegegeven. Dat is vanaf nu jullie opdracht.
Ze werden, in feite werden ze daarvoor al getraind. Dus eigenlijk al voordat de gevangenen werden gearresteerd, werden de bewakers al getraind in hoe ze die gevangenen moesten behandelen. En dat ze, ja, dat ze die gevangenen er wel onder moesten houden. En dat, dat ze, nou ja, Zimbardo heeft ook wel gezegd van, we kunnen eigenlijk met die gevangenen doen wat we willen. We kunnen ze in elke gemoedstoestand brengen die we willen. Ze kunnen verveling ervaren of somberheid. Of we kunnen, ja.
Hoe oud was Zimbardo toen?
Oh, goede vraag. 38 volgens mij.
Oh ja, dus was wel echt een stuk ouder dan die studenten.
Ja, ja.
En hoe gaat het experiment dan verder? Trekt Zimbardo zich terug en gaat hij observeren? Want het kon dagen duren, dat wisten de proefpersonen ook niet precies. Zit hij dan als een soort regisseur van Big Brother achter naar videobeelden te kijken? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, in feite wel, maar dan niet per se naar videobeelden. Hij was er gewoon wel de hele tijd bij. Hij zat er bovenop. Hij vond het allemaal razend interessant. Dus hij was voortdurend bij dat experiment aanwezig. Als een soort
in de
ruimte, als een soort opperleider. Ik weet niet of hij daar 's nachts ook was. Misschien ging hij wel thuis slapen.
Of hij dan ook een zonnebril op had. Of zo.
Dat denk ik niet. Ik denk niet dat hij zo'n pakje aan had. Maar ik denk wel dat de bewakers hem als een leider zagen.
Ja, maar hij was heel duidelijk aanwezig als onderzoeker tussen de proefpersonen.
Ja, hij heeft ook wel die gevangenbewaarders geïnstrueerd over hoe ze zich moesten gedragen de hele tijd. Ja.
Oké, en dan, we weten al uit de overlevering dat het experiment gestopt moest worden omdat het misging. Maar ik wil toch even vragen wat er dan precies misging. Wat waren de excessen waar we allemaal zo geschrokken van zijn?
Nou, er was bijvoorbeeld een gevangene die dacht, dit is een mooie gelegenheid voor mij om een beetje bij te lezen, om een beetje te studeren. En dat, nou ja, eerlijk gezegd vind ik dat heel voorstelbaar. Dat zou ik zelf ook gehad hebben.
Dus hij had wel de kans om zijn boeken mee te nemen toen hij werd opgepakt.
Nou ja, dat bleek dus helemaal niet aan de orde te zijn. Omdat die gevangenbewaarders de hele tijd opdrachten gaven van, je moet zoveel push-ups doen, je moet dit en dat. En op een gegeven moment zei die gevangene ook van, ja, ik wil eruit. Ik wil hier niet meer aan meedoen. En,
logisch, ja.
Maar dat lukte niet. Hij kreeg dat er niet door. Hij mocht niet weg. En toen kreeg hij een zenuwinzinking, waarvan de vraag is in hoeverre acteerde hij een zenuwinzinking, of in hoeverre werd hij echt krankzinnig van het idee dat hij niet weg kon.
Dan ging hij schreeuwen of zo?
Ja, schreeuwen, huilen, ik draai helemaal door, op de grond vallen. Dat is natuurlijk
heftig.
Ook, ja, heel heftig, ja. En op een gegeven moment waren ook volgens mij de bewakers lieten de gevangenen elkaar soort van seksueel bespringen. En er was een gevangene die in hongerstaking ging en die kreeg de opdracht om dan toch te eten. En dat deed hij niet. En toen moest hij de worstjes die hij kreeg knuffelen. Het was allemaal tamelijk bizar.
Het klinkt als een psychologische treiterij, vernedering.
Ja.
Ik hoorde ook wel ik moet ook een beetje denken aan ontgroeningsrituelen van de studentenvereniging.
Ja.
Als ik het zo hoor, zo'n groep toch jonge mannen die opdrachten verzint voor een andere groep.
Nou, het interessante van ontgroeningen is dat de mensen die daar de dader zijn, laat ik het zo zeggen, de bewaker, die hebben dat in hun eerste jaar zelf als onderling meegemaakt. Dus als gevangenen.
Ja, dus de context
een
is iets anders.
Context.
Zeker, maar gewoon als ik het plaatje me probeer voor te stellen, dan zie ik ongeveer zo'n situatie voor me. Hè? Een groep met de macht, die ook uitoefent over de andere groep zonder. Oké, dus Zimbardo heeft deze situatie echt gecreëerd. Wat wilde... Je zei net al, hij wilde iets over het gevangeniswezen zeggen. Maar ik wil ook concreter weten, wat zag je voor zich van het experiment? Hoe lang moest het duren volgens hem?
Dat weet ik niet precies. Hoe lang het, of hij al bedacht had hoe lang het moest duren. Ik weet wel dat het na 6 dagen werd afgebroken. Toen kwam de vriendin van Zimbardo eens kijken wat waar die nou zo druk mee was. Christina Maslach, ze zijn nog steeds getrouwd. En die zag ja, hoe de situatie daar uit de hand aan het lopen was. En ook hoe Zimbardo daar een beetje van aan het genieten was. Van moet je kijken wat voor geweldig experiment dit is. En die vriendin zei van ja, maar dit kan echt helemaal niet. Wat zijn jullie hier nou aan het doen? En toen kwam Zimbardo ook bij zinnen en heeft hij gezegd oké, stoppen ermee.
I didn't get involved with the experiment to the end. I didn't know much about it. I had finished my PhD at Stanford. I had gotten the job at Berkeley. I was packing up and getting ready to get started. Towards the end of that week, Phil called me and said, could you come down and help out? We need people to do some interviews and stuff. So I said, yes, I would. So I came down and saw this. And interestingly, although a lot of people had come down and visited or participated, nobody got upset by what they saw. And I did. I just had this huge fight with Phil about what I saw, and particularly what I saw in him, as he had somehow been sort of sucked into the whole environment of this prison, and really wondering, is this the real you, as opposed to what I think of as the nicer, loving, caring guy? But at the end of it, he then decided, this is it, I've got to shut down the prison. And so then the next day...
Het, zoals Maslach dit hier vertelt, vind ik het echt dapper wat ze heeft gedaan. Dat ze... ik bedoel, dat experiment is draaiende en zij is, nou ja, zij kent Zimbardo goed, maar weet ook hoe belangrijk het misschien voor hem is, maar besluit toch om in te grijpen.
Ja, het is ook dapper, maar je moet wel bedenken dat Zimbardo natuurlijk al 6 dagen bezig was met zo'n situatie en daar helemaal een beetje misschien zoals een kikker in een pan water mee opgewarmd was. En Christina Maslach komt dan in die situatie en ziet het ineens vanaf 0 naar 100 gegaan zijn.
Ja, die ziet echt de extreme situatie voor wat die is op dat
moment. Ja, die ziet het, ja, die kan er doorheen kijken. Of, ja. Ja.
En Zimbardo stopt het experiment. Die mensen mogen weer naar huis, worden misschien bedankt.
Dat mag je toch hopen, ja. Dat ze bedankt worden. Ja.
Ze zullen wel $25 hebben gekregen of zo.
Nou, ze kregen $15 per dag. En als je dat corrigeert voor inflatie, is dat nu €85. Dus dat is nog best voor een student een hoop geld.
Ja.
En dat was ook een van de redenen dat sommige van die gevangenen dachten van... ik kan moeilijk weggaan, want het is best veel geld waar ik op heb gerekend dat ik zou krijgen.
Ja, het experiment wordt dus stopgezet. Maar Zimbardo is duidelijk onder de indruk en gefascineerd door wat hij gezien heeft. Want in zekere zin kun je zeggen dat het publieke leven van het Stanford Prison Experiment nu gaat beginnen, al in 1971. Want Zimbardo zoekt heel actief de media op.
Ja, hij stuurde al persberichten uit terwijl het experiment nog liep. Dat is tegenwoordig zou dat niet meer kunnen, denk ik.
Hoewel... Het zou wel geweldig zijn als we dat kregen, dat we dan gelijk konden gaan kijken. Een heel ander soort wetenschapsjournalistiek.
Ja. Ja, in die zin.
Waarom
ja.
Slaat u deze meneer, weet je?
Ja, het hele experiment zou nu natuurlijk niet meer kunnen. En ik zit nu ook te denken, we krijgen natuurlijk nog wel eens persberichten van dit onderzoek gaat nu beginnen, kom allemaal langs. Maar dat is toch wel echt heel anders dan moet je kijken, ik ben nu halverwege en ik heb nu al deze resultaten. Dat zou nu wel heel vreemd zijn als je dat kreeg.
Het is zelden zo'n theaterstuk als dit natuurlijk.
Ja, en het woord theaterstuk is ook wel goed, omdat het, als je terugkijkt op dat experiment, dan is het ook in feite echt een soort theaterstuk. Misschien veel meer een theaterstuk dan een wetenschappelijk experiment. Maar goed, dat...
Maar Zimbardo voelt wel heel duidelijk aan dat, dat media misschien interesse hebben. Of tenminste, hij doet er zelf alles aan om het onder de aandacht te brengen. En dat lukt ook.
Ja, en wat ook zeker hielp is dat de maand na dat experiment braken er enorme gevangenisopstanden uit in de Verenigde Staten. De Attica Prison Riots. En nou ja, dat is echt een gevangenisopstand geweest waarbij meer dan 2000 mensen betrokken waren. Er zijn meer dan 40 doden gevallen. Dus dat was nationaal nieuws. Ja, en dan gaan die journalisten kijken wie hebben we hier nog in onze Rolodex staan om die we kunnen bellen. En dan komt Zimbardo daar natuurlijk uitrollen.
Ik denk dat we die dynamiek ook van hier herkennen als er heftige gebeurtenissen zijn. Een massale schietpartij, weet je. De vraag is al heel snel van waarom, hoe kan dat? En op een dergelijke manier komt Zimbardo dan ook naar voren in de media als expert van het gevangeniswezen.
Ja, absoluut. Ja, en hij wil dat ook graag. Ja. Dus dat, ja...
Ja, hij heeft net zelf zoiets in scène gezet. Dan weet je wel weten wat hij van die opstand vindt.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar het is dus best wel bijzonder dat een wetenschappelijk experiment, normaal gesproken, moet dat nog gepubliceerd worden. En dan gaan vakgenoten het eerst lezen. Dus die aanloop naar het publieke bewustzijn is normaal gesproken veel langer. Terwijl je dit kan zeggen van hiervan begon dat publieke leven eigenlijk meteen al nadat het gestopt was.
Ja, en het is natuurlijk ook een andere tijd. Het is, het was dus 1971. En Zimbardo heeft voor het eerst in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd over dat experiment in 1973. Maar het grappige is, toen heeft hij in twee tijdschriften tegelijk eigenlijk dat jaar daarover gepubliceerd. En in de New York Times een groot stuk. Wat ook heel bijzonder is. Wat hij zelf geschreven had. En dat is ook, daarvan denk je nu ook, dat zouden wij ook niet echt heel snel doen, dat je een wetenschapper over zijn eigen onderzoek een heel groot stuk laat schrijven.
Ja, dat zou in de jaren 80 nog wel gedaan zijn bij NRC. Dat herinner ik me nog wel.
Ja, denk je?
Ja.
Dat een wetenschapper als een soort expert-auteur.
Ja, een beetje essay-achtig. Hij weet het toch het beste.
Ja, misschien hadden we toen ook nog meer ontzag voor autoriteiten. En zagen we wetenschappers meer als autoriteiten. En nu meer als mensen die ook wel eens een foutje maken.
Ja, er is veel gebeurd.
Ja.
Maar in de jaren 70 is Zimbardo al een gevraagd expert. En dat houdt eigenlijk niet meer op. Of tenminste, Zimbardo lijkt steeds opnieuw relevant. En de lessen die we eruit trekken. En een van de opvallendste of meest recente keren is na de Amerikaans-Iraakse oorlog. In Abu Ghraib is een Amerikaans-Iraakse gevangenis die daar in 2003. In 2003 blijken er allerlei dingen te zijn misgegaan met marteling van de gevangenen, met mishandeling van gevangenen.
Ja, vernedering met van die puntmutsen. Dan moesten ze bepaalde houdingen aannemen. Dan werden er lachend foto's van gemaakt.
Ja, ze moesten op elkaar gaan liggen. En dan was die vrouw Lindy England, heet ze geloof ik, die dan met een duim omhoog ernaar ging staan wijzen. Dat was allemaal vreselijk.
Over theaterstuk gesproken.
Ja, ja.
Maar als je het zo van de buitenkant die foto's ziet, vind ik de vergelijking in eerste opzicht met wat er in Zimbardo's experiment gebeurde niet gek.
Je begrijpt heel goed dat ze dan daarnaar weer gaan kijken. Absoluut.
Ja.
Ja.
En Zimbardo moedigt dat ook aan. Of tenminste, hij in 2007 komt hij met een soort herinterpretatie van zijn eigen experiment ook in een boek.
Ja, hij heeft de Lucifer effect geschreven over die vraag waarom mensen slechte dingen kunnen gaan doen, terwijl het toch in principe normale mensen zijn. En dat is een boek van 551 bladzijden en eigenlijk gaat bijna de helft over dat experiment. Hij vertelt gewoon dat experiment nog eens helemaal na, tot in de allerkleinste details die er nog te vinden zijn.
Ja, en in dat boek legt hij ook heel duidelijk de koppeling met de misstanden in Abu Ghraib.
So what happened was a few years ago, people around the world saw for the first time American soldiers, men and women, torturing, abusing, dehumanizing prisoners in their custody in Iraq in a place called Abu Ghraib. And what happened was when I looked at those pictures, I was shocked, but I wasn't surprised because they were exactly like the pictures from the Stanford prison study. Guards putting bags over the prisoner's head, stripping them naked, sexually abusing them in various ways. And so the American military and the Bush administration immediately said, this is not systemic. This is the work of a few bad apples. Mm-hmm. And so I began to do interviews on national public radio and television to say, it could be that they are right. But my hypothesis is that our American soldiers are good apples and the military put them in a bad barrel.
Ja, dit is een fragment uit VPRO Tegenlicht. En je hoort hier Zimbardo eigenlijk precies de les van zijn eigen experiment op Abu Ghraib projecteren. Want hij zegt hier, de Amerikaanse soldaten zijn in wezen goed, net zoals zijn proefpersonen in wezen normale jonge mensen waren, maar ze zijn in een slechte situatie gebracht. En daardoor kon het zo misgaan.
Ja, en dat is dus weer de essentie van de sociale psychologie, dat de situatie beïnvloedt hoe mensen zich gaan gedragen in feite. Dat is wat hij daar vertelt.
Ja, goed, ik denk dat we nu op het punt zijn dat we inderdaad zien hoe het Stanford Prison Experiment, want er volgden nog documentaires, films, gewoon omdat het zo tot de verbeelding sprak. Maar er klinkt ook kritiek. En daar gaan we het nu over hebben, Ellen. Ja, wat moet ik me voorstellen? Op welke manier wordt het Stanford Prison Experiment allemaal aangepakt?
Nou, het belangrijkste kritiekpunt is wel, Zimbardo zou altijd gezegd hebben, je deelt een willekeurige groep jongens in bewakers en gevangenen en moet je zien, het loopt uit de hand. Maar de kritiek die dan steeds meer klinkt is, Zimbardo heeft in feite die bewakers er zelf toe aangezet om die gevangenen zo te gaan vernederen en om ze, om ze te dehumaniseren. Hij wilde in feite al naar een bepaalde uitkomst toewerken. Hij wilde die gevangenishervormingen voor elkaar krijgen. En hij wilde dus laten zien dat de gevangenis een slechte situatie was.
Terwijl het beeld dat je zou kunnen krijgen is van, je deelt een groep in tweeën. En het gaat vanzelf mis. Is de kritiek hier van, nee, dat gaat niet meer zomaar vanzelf. Je moet wel je best doen om een soort strijd of in ieder geval een soort dehumanisering van de ene groep te bewerkstelligen en die mensen een duwtje te geven in de verkeerde richting.
Nou, het interessante is, het is onduidelijk of dat duwtje nodig is. Maar wat Zimbardo in feite heeft gedaan, is een soort gouden regel van het sociaal-psychologisch experiment schenden. Hij heeft zijn bewakers expliciet meegegeven wat hij wilde van het experiment. Namelijk, je moet die gevangenen slecht aanpakken. Dat moet je nooit doen, want het is al lang bekend, het was ook in die tijd al bekend, dat proefpersonen aan een sociaal-psychologisch experiment, die willen heel graag goede proefpersonen zijn. Die willen heel graag weten wat de experimentleider van hen wil, want dan gaan ze dat gedrag wel vertonen. Ze worden er ook voor betaald. Dat is een verschijnsel, dat heet demand characteristics. Je moet nooit vertellen aan je proefpersonen wat je wil, want dan gaan ze dat doen.
Het is een soort, ik moet bijna aan de placebo-aflevering denken, maar het is een soort, mensen weten dat er iets van ze verwacht wordt.
In feite wel, ja. Het is een soort, het lijkt heel erg op het placebo-effect inderdaad. De mensen willen gewoon graag doen wat de experimentator van ze verlangt.
I arrived independently at the conclusion that this experiment must have been put together to prove a point about prisons being a cruel and inhumane place. And therefore, I would do my part. To help those results come about. I was a confrontational and arrogant 18-year-old at the time. And, I said, somebody ought to stir things up a bit here.
Ja, we hoorden hier Dave Eshleman, een van de gevangenbewaarders in een BBC-documentaire. Dit was ook de gevangenbewaarder die later als John Wayne bekend stond al daar. Dus niet een van de liefste, kan ik me voorstellen.
Een hart van goud, dat was John Wayne.
Ja, dat mag wel zo zijn, maar als je gevangene bent, dan voelt het vast anders.
Nu je toch zegt niet een van de liefste, is het ook wel interessant om te melden dat er eigenlijk maar 3 bewakers waren die echt heel erg agressief werden. En van de 11, en dat de rest dus wel meeviel. En dat er ook een paar waren die echt nog tamelijk lief bleven. Dus het is ook niet zo dat er een soort van universeel iets is van, dit maakte alle bewakers heel agressief.
En dit soort details gaan natuurlijk in het hervertellen van het verhaal steeds natuurlijk vaak verloren, lijkt me dat het.
Ja, ook omdat mensen natuurlijk van nature geneigd zijn om te letten op wat gaat er mis. Ja. Dat zit heel erg in ons brein ingebakken. En dan denk je, oh ja, het liep helemaal uit de hand.
Zoals ik in mijn intro vertelde eigenlijk.
Alle bewakers werden heel agressief. En dat is dus niet zo.
Nee.
Tegendeel dus. De minderheid.
In feite, ja, de minderheid. Ik geloof dat het, als je het indeelt, was het ongeveer een derde, een derde, een derde. Dus een derde werd echt agressief. Een derde zat er een beetje tussenin. En een derde bleef gewoon wel op de vlakte.
En het is natuurlijk ontzettend interessant dat er dus ook zoveel verschil was tussen die bewakers als proefpersoon. En is er nou nog bekeken van of er nog persoonlijkheidskenmerken waren van die mensen die dan wel zich gingen misdragen? Of mensen die lief bleven?
Dat is eigenlijk ook een van de kritiekpunten. Dat we daar zo weinig van weten. Dat we zo weinig weten van de achtergrond van die jongens. Het zijn jongens die reageerden op een advertentie voor een experiment naar het gevangenisleven. Maar er is eigenlijk helemaal niet gekeken van wie had welke politieke voorkeuren of welke religieuze achtergrond. Of daar weten we eigenlijk heel weinig van.
Ook achteraf niet?
Nee, volgens mij ook achteraf niet, nee. Nee, ook omdat er is ook wel kritiek op de dataverzameling geweest. En dat schijnt allemaal nogal slordig
zo klinkt het wel,
opgeslagen te zijn. Er zou ook, eigenlijk zou alles gefilmd zijn en dat is ook niet zo. Dus er zijn dagen, dan dreigde de situatie al een beetje uit de hand te lopen. Zijn ze gewoon vergeten te filmen of die beelden zijn niet bewaard. Dat is ook onduidelijk.
Het gaat steeds meer op een soort reality-programma te lijken.
Ja, oh, absoluut. Ja. Vorig jaar was er een Fransman die voor het eerst als eerste echt die archieven in is geweest. Volgens mij heeft Zimbardo in 2011 al het materiaal geschonken aan Stanford Universiteit en ligt dat daar dus als archiefmateriaal. En Thibault Le Texier is daar ingedoken. En die heeft daar dus een heel boek over geschreven waarin hij het Stanford Prison Experiment ook een leugen noemt. Ja, ook een van zijn punten is inderdaad die hele slechte dataverzameling. En de hele slordige dataverzameling waarmee Zimbardo nu echt niet meer weg zou kunnen komen. En ook een van de kritiekpunten was, wij denken allemaal dat dat experiment bedacht is door Philip Zimbardo. Maar in feite was het bedacht door een student van hem, David Jaffe, die een keer al voor een studievak bij Zimbardo een gevangenisje had nagebouwd. En dat heeft Zimbardo nooit met zoveel woorden opgeschreven, dat David Jaffe het bedacht had. Het is altijd dat hij dat bedacht heeft.
En was hij nog betrokken bij dat experiment?
Ja, David Jaffe is dus een van de belangrijkste bewakers geworden in dat experiment. En hij heeft ook de andere bewakers aangestuurd. Dus hij heeft hen instructies gegeven voor hoe ze zich moesten gedragen jegens de gevangenen.
Ja, en omdat er natuurlijk toch gefilmd is in het Stanford Prison Experiment, kunnen we ook even luisteren naar David Jaffe zelf, die zo'n instructie meegeeft. En dit zijn dus oorspronkelijke geluiden uit het echt experiment, niet uit een nagespeelde film of documentaire.
Right, but generally you've been kind of in the background. Part of that is my fault, because I've gone along with when you wanted to sit outside while they were doing count or that sort of thing. But we really want to get you active and involved, because the guards have to know that every guard is going to be what we call a tough guard. And so far,
I'm not too tough.
Yeah. Well, you have to kind of try and get it in you.
Well, I don't know about that.
See, the thing is, what I mean by tough is, you have to be firm. And you have to be in the action, and that sort of thing. It's really important for the workings of the experiment.
Ongelooflijk, ja, dit fragment.
Directe beïnvloeding eigenlijk gewoon van het... Nou ja, je zei al, Ellen, dat het dat je het goed kon vergelijken met een theaterstukje, maar dat... Hij zegt hier gewoon letterlijk, je moet meer actie ondernemen, je moet ze harder aanpakken.
Ja, het is gewoon een soort rollenspel.
Wat bewijs je hier nog als je het zo doet? Dus niet als een soort commandant zeggen, je moet tough zijn, maar echt op een hele vriendelijke manier. Ja,
het is heel belangrijk voor het experiment dat we dit zo doen.
Ja, in feite verschilt het niet zoveel van dat experiment van Milgram, waarbij een man in een witte jas zegt, je moet deze proefpersoon nu een elektrische schok toedienen. En dan gaan mensen dat doen.
Ja, dat is binnen het theaterstuk van het experiment.
Precies, ja. Ja, dus je weet eigenlijk niet wat de randvoorwaarden zijn waaronder mensen zulk extreem gedrag gaan vertonen. En dat wil je eigenlijk weten.
Ellen, ik kan me niet voorstellen dat je dit experiment, alleen al om de ethische aspecten in 2019 of in 2020 opnieuw zou kunnen doen.
Nou, dat is inderdaad interessant, omdat ook een van die gevangenen achteraf heeft gezegd, ja, ik heb er eigenlijk spijt van dat ik Zimbardo niet heb aangeklaagd vanwege wederrechtelijke vrijheidsberoving. Omdat Zimbardo eigenlijk niet toestond dat die gevangenen het experiment verlieten. En daar heeft hij later ook echt een beetje een rommelig antwoord op gegeven van nee, maar ze moesten een bepaalde codezin uitspreken van hierbij verlaat ik het experiment, zo'n soort zin. Maar dat stond nergens op papier. Het was gewoon, hij liet ze gewoon niet gaan. En dat is natuurlijk wel echt.
Dat is ook naar de ethische maatstaven van 1971, neem ik aan, gaat dat heel erg ver.
Ja, dat denk ik ook.
Dus in die zin zou je dat vandaag de dag niet kunnen doen. Maar hebben mensen dat nog wel geprobeerd om het experiment te herhalen op een manier die misschien ethischer beter is, die wat meer recht doet aan de experimentele bezwaren die Hendrik al aangaf?
Ja, er zijn een paar replicatiepogingen geweest. Een Australisch experiment in 1979 al. En die heeft echt gedaan waar we het net over hadden, namelijk één groep waarin de bewakers de instructie hadden van spreek je gevangenen aan met meneer. Één groep waarin ze de gevangenen bij nummer moesten aanspreken. En één groep waarin de gevangenen eigenlijk een soort democratische rol hadden wel. En dan blijkt inderdaad dat als je een gevangene bij nummer aanspreekt, dat dat meer uit de hand loopt, dat de sfeer agressiever wordt. Dus dat was eigenlijk een heel interessant follow-up experiment. En dan is er in 2006, als ik het goed heb, nog een soort kruising geweest tussen een experiment en een reality TV show. Toen hebben ze, alsof het eerste experiment al niet een reality TV show leek. Toen hebben onderzoekers Haslam en Reicher, die hebben het experiment min of meer overgedaan met camera's erop in samenwerking met de BBC. En dat liep eigenlijk ook weer heel anders. Dat was, daar werd een gevangene op een gegeven moment gepromoveerd tot bewaker. En toen ontstond er een soort van collectief gevoel van laten we allemaal gezellig met z'n allen. Niet meer die indeling.
Ze wisten natuurlijk dat 20 miljoen Britten zaten mee te kijken naar hun gedrag natuurlijk.
Ja, dat is aan de hand. Aan de andere kant had Zimbardo ook wel camera's. Die hingen wat verborgener volgens mij. Maar ik geloof wel dat de proefpersonen wisten dat zij ook gefilmd waren. Maar dat was dus ook weer een experiment dat heel anders afliep. Dus dat liet zien dat het niet noodzakelijkerwijs zo is dat zo'n soort experiment ontaardt in geweld en agressie.
Maar je hebt eigenlijk, ik bedoel, deze pogingen zijn op één hand te tellen, deze replicatiepogingen.
Ja, en ook omdat, Zimbardo heeft altijd gezegd, ik heb het afgebroken omdat ik inzag dat het onethisch was. En dat betekent ook meteen dat niemand het meer over kan doen. Nee. En Zimbardo heeft zich ook heel erg gekeerd tegen dat BBC-experiment. Die zei, dit is fraude, dit is geen experiment, dit is reality TV, dit is een show.
Ja, terwijl zijn experiment, het doet me ook heel erg denken aan in de cultuur, de rol van bijvoorbeeld dat beroemde roman, ook uit het begin jaren 60 volgens mij, The Lord of the Flies. Waarin ook, er wordt ook altijd genoemd als het gaat over agressie. Ja, je zet kinderen op een onbewoond eiland en dan maken ze elkaar af. Daar gaat die hele roman over.
Ja.
Het is natuurlijk nooit in werkelijkheid getest. Maar dat heeft gewoon, net als je zet mensen bij elkaar in de kelder van de faculteit en ze gaan elkaar slaan.
Het is een heel overheersend narratief
mythisch
geworden.
Mythisch is het geworden.
Het spreekt heel erg aan.
Dat vind ik ook wel leuk. Rutger Bregman heeft hier ook over geschreven voor de Correspondent en ook in zijn boek later. En dat verwoordt volgens mij die status heel goed. En hij schrijft dan die pessimistische les die miljoenen mensen hebben getrokken uit het beruchte Stanford Prison Experiment, daar klopt niets van. Want hij gaat dan op dezelfde manier als wij hier langs die kritiek. Hij zegt dan, jarenlang zag ik het experiment als het bewijs dat het kwaad in ieder van ons aan de oppervlakte zit. En ik denk dat die boodschap, die zingt natuurlijk rond dat Stanford Prison Experiment. En met alles wat we nu net hebben gezien, Ellen, ben ik toch wel benieuwd van, aan de ene kant willen we natuurlijk allemaal het antwoord op die vraag van waarom doen mensen slechte dingen? Dat is een hele, dat is iets wat we, ja, dat kun je dagelijks afvragen als je de kranten openslaat. En voor mijn gevoel geeft Zimbardo daar een soort antwoord op, maar is het misschien een pseudo-antwoord?
Ja, ik denk dat het een pseudo-antwoord is. Weet je, we weten natuurlijk door schade en schande en door de geschiedenis te volgen dat mensen echt vreselijke dingen kunnen doen met elkaar. Dat is bekend. We willen daar heel graag een verklaring voor. En voor mijn gevoel wat Zimbardo gedaan heeft is eigenlijk een groep mensen in een situatie gebracht die uit de hand liep. Die ook alle voorwaarden in zich had om het uit de hand te laten lopen. En vervolgens, om dat in een wetenschappelijke context te doen, dan bied je mensen in feite de illusie van dat je een verklaring daarvoor hebt. Maar hij heeft die verklaring eigenlijk
niet.
Wat
is eigenlijk de conclusie? Want je kan zeggen, wat Rutger Bregman kennelijk zegt, van ja, de beest in de mens zit op de heel vlak onder de oppervlakte.
Ja, dat
wijst hij dan af natuurlijk, ja, maar precies. Dat zou dan de conclusie zijn. Ja. Dus ja, je hoeft er maar tegen te tikken en de mensen gaan als beesten banden. Je kan ook zeggen, ja, dat is eigenlijk zijn eigen conclusie. Het zijn goede appels, alleen door de omstandigheden die van buiten af gecreëerd worden. Dus het systeem is fout. De mensen zijn goed, het systeem is fout. Het is
maar dan is het ook nog zo dat bij sommige mensen heeft zo'n situatie inderdaad het effect dat ze agressief gedrag gaan vertonen. Namelijk 3 van die 11 bewakers. Ja. Op andere mensen heeft het niet dat effect.
En er wordt dan geen enkele aandacht aan besteed.
We weten het niet. We weten niet waarom die mensen wel, waarom die mensen niet. Dat fascineert natuurlijk ook eindeloos. Wat zou jij gedaan hebben in de oorlog? Je weet het niet van jezelf.
Ja, omdat je dat ook... Ik heb in de aanloop hier naartoe heb ik even zitten bladen. Ik heb niet helemaal gelezen. Een onvoorstelbaar goed boek van Abraham de Zwaan, de Nederlandse socioloog. Ik heb de Engelse versie. The Killing Compartments, The Mentality of Mass Murder. Dat gaat helemaal... Zimbardo beschrijft het geloof ik niet, maar wel... Milgram. En hij zegt van ja, wat eigenlijk ontbreekt is een onderzoek naar de mensen die het gedaan hebben, die het werkelijk gedaan hebben. Je kunt veel beter die lui in Abu Ghraib onderzoeken die dat gedaan hebben. Van wat zijn het voor mensen? Schelen ze van, oh, hebben ze er zelf voor gekozen? Hoe zijn ze tot die... Dus in de werkelijkheid onderzoeken. En er is na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk Tweede Wereldoorlog. Je hebt ook nog de Hutus en de Tutsis. Je hebt Joegoslavië. Hij heeft een lijst van 20 vergelijkbare dingen.
En dan is het pleidooi eigenlijk van je moet veldwerk doen. Je moet met mensen waarvan je weet die zijn over de scheef gegaan, die moet je bestuderen. In plaats van dat je het in
Hij gaat iets verder. Hij zegt ja, er is eigenlijk nooit goed over nagedacht. Er zijn twee basisideeën. Ofwel, het zijn de rotte appels, de beesten, de sadisten die dan hun kans grijpen als de omstandigheden ernaar zijn. Dus die deugen echt niet. En de andere is, het zijn gewone mensen, die hele gewone mensen zoals jij en ik, die in die situatie worden gebracht. Maar hij heeft in een aantal bladzijden, gaat hij eens langs van wat er nu eigenlijk zich onderscheidt van bijvoorbeeld Duitse soldaten die misdaden allemaal begaan hebben. Die lijken bijvoorbeeld niet emotioneel daarbij betrokken te zijn. Die kunnen hun emoties volkomen uitbannen. En heel ook typisch slimmigheidje van Abraham de Zwaan. Hij zegt, kijk ook eens hoe die mensen daarna functioneren als ze al die vreselijke misdaden hebben gedaan. Nou, dan draaien ze eigenlijk gewoon weer mee in de Duitse samenleving. En dan misdragen ze zich eigenlijk helemaal niet meer.
Maar dat betekent ook dat je zou moeten kunnen vinden wie in een bepaalde situatie over de schreef gaat. Want dat doet niet iedereen.
Nee,
ik
precies.
Heb ook een hele mooie passage gelezen in het boek van Pieter van Os, Liever dier dan mens, over een Joodse vrouw die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd door allerlei identiteiten aan te nemen. En daarin beschrijft Pieter van Os hoe Duitse soldaten een Pools dorpje moesten uitmoorden, gewoon door mensen dood te schieten in het bos. En dat sommige soldaten dat niet konden.
Nee, dat is een bekend...
En dat op een gegeven moment blijven dan dus de mensen over die dat aankunnen. En die gaan dat doen. En die anderen, worden niet veel woorden aan vuil gemaakt. Die hoeven dat dan niet meer te doen.
Nee, die krijgen ook geen straf.
Die krijgen ook geen straf.
Nee.
Maar dat is dus wel schokkend, omdat je dan ziet, oké, sommige mensen zijn dus kennelijk tot het kwaad, om het maar even het kwaad te noemen, te verleiden. Andere mensen lukt dat niet. Maar wat het nou is van die mensen...
Ja, maar de Zwaan die zegt ook nog iets anders. Die zegt, je moet ook nog verder in de geschiedenis gaan kijken. Je hebt zeg maar het individuele sociaal-psychologische niveau van de persoon die in de kleine omgeving functioneert, waarin die opdracht krijgt. Maar ze zijn opgegroeid in een wereld vol propaganda tegen de Joden, over de Übermenschen, Duitsers. Dus die context die er wordt gecreëerd door een moorddadig regime, die moet je altijd voor ogen houden. Je ziet het ook in Rwanda. Daar is jaren aan gewerkt om die sfeer te creëren. In de Sovjet-Unie is natuurlijk ook niet gelijk die grote terreur ontstaan. Je moet het op alle niveaus bekijken.
Je vertegenwoordigt hier de sociologie en de antropologie, denk ik.
Hendrik, ja, en de geschiedenis.
En de geschiedenis. En dat is ook logisch, want dat is waar jij vandaan komt. Maar is dat, dan is mijn vraag voor jou, Ellen. Jij komt meer uit de psychologische traditie. Ben je het dan eens met wat Hendrik zegt, dat de psychologie kan in... experimenten in een experimentele setting hier maar beperkt antwoord op geven? Of heb je nog het idee dat dat in principe wel zou moeten kunnen als je het anders aan zou pakken?
Ik denk dat al die takken van wetenschap maar beperkt antwoord kunnen geven op die vragen hoe je mensen tot het kwaad verleidt. En dat ze allemaal een puzzelstukje bijdragen. En ik denk inderdaad dat zeker nu in de moderne tijd dat het niet mogelijk is om experimenten te doen waarbij je mensen echt over de schreef laat gaan. Dat is gewoon, dat komt nooit door die ethische toetsingscommissies. Dat is gewoon niet meer haalbaar.
En dus moet je, wat Hendrik eigenlijk al aangaf, ook gewoon ja, de wereld in. En,
en misschien het ook wel bestuderen terwijl het gebeurt. Wat is er aan de hand? En dan nog is het denk ik maar heel beperkt. Kijk, volgens mij is is dit soort wetenschap moeilijker dan rocket science. Op mensen zijn zoveel krachten en invloeden tegelijk werkzaam. Om menselijk gedrag te verklaren en te kunnen voorspellen, dat is gewoon echt het moeilijkste wat er is.
Ja, dat is aan de ene kant is dat. Aan de ene kant vind ik dat een positieve boodschap is dat weet je, er is geen handleiding die je kan openslaan en zien hoe mensen werken. En aan de andere kant is het toch, weet je, die vraag, weet je, waar komt dat nou vandaan?
Ja, maar
het is
gewoon
een essentiële vraag.
Het is eigenlijk ook een culturele mythe die ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog, denk ik. En we komen in een geschiedenis van de mensheid van misschien wel 100.000 jaar. Laten we tot de geschiedenis beperken. 5.000 jaar geschreven bronnen. Er is voortdurend geweld. Er is voortdurend misbruik van macht. Er is voortdurend vernedering en gewelddadigheid. En pas in de 20e eeuw gaan we daar een probleem mee zien. Het is niet zo dat er nu minder geweld is. Dat is wel een hele discussie. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Dus het aantal doden is groot genoeg in ieder geval. En ik geloof dat het.
Maar het is toch een hele terechte. Het is toch een hele terechte, relevante vraag.
Ja, maar,
om waar dat vandaan komt.
Maar je moet afvragen waarom we die vraag stellen. Want bijvoorbeeld ook. De socioloog Gausblom heb ik wel eens geïnterviewd. En die zei. Dat is de leraar van Abraham Zwaan. Dat is jaren geleden. En die zei toen. Wat me altijd getroffen heeft. Hij ging ook over geweld. Hij zei ja. Als ik nu op straat loop in de moderne samenleving en krijg een klap, weet ik niet wat ik moet doen. Dan ben ik helemaal onthutst. Hoe kan dat? Als mijn grootvader een klap had gekregen op straat, dan had hij gelijk een klap teruggegeven. Er was een hele andere omgang met geweld. En daardoor wordt die vraag gesteld. Die vraag is wel terecht, daarom zitten we hier. Ik bedoel, we kunnen nog uren doorpraten over deze kwestie.
Maar het is eigenlijk heel fijn dat we die vraag kunnen stellen.
Bij wijze van spreken wel, ja.
Dat is dan ook weer zo, maar ik, om antwoord te geven op jouw vraag van waarom zou je hem stellen? We leven ook in een bepaalde culturele tijd, maar dat is toch omdat we zo geschrokken zijn toch van het geweld dat we het willen voorkomen. En dat maakt, dat maakt sowieso dat je naar experimenten als Zimbardo moet kijken. Dat maakt ook dat je volgens mij de misstanden zelf moet onderzoeken.
Mag ik Abraham de Zwaan nog even citeren?
Voor de laatste keer.
Die zegt dan ergens in zijn boek van precies de vraag die jij nu stelt, of wat eigenlijk de impliciete vraag die jij stelt, van wat zouden jij en ik hebben gedaan in die omstandigheden? Hij zegt dan, dan moet je dus, zoals je hier zit, dan getransplanteerd wordt, hup, naar een of ander vreselijk oord, waar dan dat geweld wordt gepleegd om allerlei omstandigheden, dan zou je dat natuurlijk niet doen. Maar je komt uit als je daar bent en je hebt die hele geschiedenis, laten we het even van de nazi doen, die hele indoctrinatie uit de jaren 30, die hele, alle geschiedenisdingen, het verloren van de Eerste Wereld, het verlies van de Eerste Wereldoorlog, de vernederingen. Dan heb je een hele andere psychologische, sociaal-psychologische en sociologische situatie. Dan ben je niet meer Hendrik, Lucas of Ellen. Dan ben je een andere persoon. Met een ander verleden, een andere vorming.
En misschien zeg ik nu iets heel naïefs, maar in de Tweede Wereldoorlog deden de meeste mensen toch ook weer niets. De meeste mensen die voerden zelf niet dat extreme geweld uit.
Nee. En er is overigens wel in, maar nou gaan we een geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog doen, dat er werd altijd gezegd van het zijn alleen de SS'ers die zich hebben misdragen. En dat waren dan ook beesten. Maar het onderzoek van de laatste 20, 30 jaar is veel meer dat ook bijna net als een Zimbardo-experiment, gewone Duitse soldaten, weermachtssoldaten, die gewoon voor hun nummer kwamen, die misdroegen zich ook in die omstandigheden.
Ja.
Ik denk dat
maar niet allemaal, precies wat je net vertelde van dat Poolse voorbeeld.
Ik denk dat vanuit alle vakgebieden zijn er antwoorden te geven. En mijn gevoel is dat er ook nog ruimte is voor de psychologie om daar wel zinnige dingen over te zeggen. Ik vind dat Australische experiment, wat je begrijpt, is al een. En die soort van replicatiestudie is al een soort stapje die kant op. Oké, wat zijn dan die factoren, die onafhankelijke variabelen die je noemde? Maar Het blijft een soep, die verdomde
ja,
mensen.
Ja, welkom in de sociale psychologie. Ja. Dat is natuurlijk altijd een soep.
Een hele concrete vraag die ik dan nog heb is... hoe is het afgelopen met Zimbardo?
Nou, die is nu volgens mij...
Gevangenisdirecteur geworden.
Nee. Wel een van die bewakers is volgens mij in een gevangenis gaan werken als gevangenispsycholoog. Zimbardo is volgens mij... knap zagrijnig dat zijn reputatie nu ineens nog te grabbel wordt gegooid. Of in ieder geval aan discussie onderhevig is.
Ja, je bedoelt dat hij kritiek krijgt.
Hij krijgt heel veel kritiek. En ook mensen die zijn experiment een leugen noemen. Dat is natuurlijk wel echt extreem. En aan de andere kant...
En dus iemand die dat experiment heel goed bestudeerd heeft. Dat is natuurlijk extra pijnlijk.
Ja. En ook, ik denk ook dat Zimbardo oorspronkelijk dat wel allemaal met de beste bedoelingen gedaan heeft. Dat ook die gevangenishervormingen die hij wilde, was natuurlijk ook met de beste bedoelingen. Maar dat experiment van hem wordt nu wel echt neergesabeld in de wetenschappelijke wereld. En dat is ook wel...
Kun je stellen dat het eigenlijk eerst...
Terecht.
dat het eerst te ver is opgehemeld en dat het nu dan ook heel diep moet vallen. Om...
Ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Ja, what goes up must come down. Ja. Het is wel echt een... En hij heeft daar natuurlijk zelf ook aan bijgedragen. En ik denk ook wel dat hij ijdel is en dat hij graag in de belangstelling stond. Het is nog steeds zo dat onder zijn leiding dat er mensen zijn die agressief gedrag hebben vertoond. Dus in die zin heeft hij ook wel aangetoond wat hij wilde aantonen. Alleen hij is daar zelf misschien meer de oorzaak van dan hij zou willen toegeven.
Dus we zetten Zimbardo niet helemaal bij het oud vuil. Maar de lessen die we eruit trekken, die moeten wel van een disclaimer worden voorzien.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, ik denk dat is dan tenminste nog het meest concrete antwoord dat we kunnen geven in deze aflevering. We hebben het kwaad niet opgelost, maar we hebben er wel mooi een klein uur over kunnen praten. Ellen, dankjewel dat je over Zimbardo wilde vertellen. Voor wie nog geïnteresseerd is, kan ook nog het stuk teruglezen wat Ellen een paar maanden geleden hierover schreef. Dat zetten we in de show notes. Hendrik ook bedankt. Ja. Michelle Melita, bedankt voor de productie. En die fijne tune die je altijd hoort, die is van het Dudok Quartet. Tot volgende week.
Nou, eigenlijk van Ravel, maar gespeeld door het Dudok-Quartet.
Dankjewel. Ik moet trouwens nog iets rechtzetten, nu je toch weer aan het corrigeren bent. Ik heb in de vorige aflevering gezegd dat asbest een kunststof is. En dat is niet zo. Het is een delfstof. Het zijn, het zijn kristallen eigenlijk die dunne draden vormen. En die delf je gewoon in de natuur. Er is helemaal niks kunstmatigs aan. En dat is met dank aan Twittergebruiker Ilko die me hierop wees. Tot volgende week.